Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Donderdagavond om 6:45 zal de jongensclub weer bijeenkomen. Die van de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Alle jongens worden hartelijk uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Dat is deze donderdag om 6:45. En dan de tweede mededeling heeft verband met de spreekbeurt van de Stichting Ontmoeting die deze aanstaande donderdag zou plaatsvinden. Mij is verzocht om in verband daarmee het volgende aan u mee te delen. In verband met het overlijden van het lid mevrouw Van der Boom deelt de vrouwenvereniging mee dat de spreekbeurt van de Stichting Ontmoeting op donderdagavond niet doorgaat. U wordt verzocht om daar rekening mee te houden en zo nodig om dat ook verder bekendheid te geven. Dus die spreekbeurt gaat niet door in verband met het overlijden van zuster Van der Boom. Waarschijnlijk op een later tijdstip, maar daar hoort u nog over. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, de versen 4 en 8. Brandofferen nog offer voor de schuld en het achtste. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoekend elken stond. 4 en 8 van Psalm 40. We luisteren nu naar de belijdenis des geloofs en daarna zingen we uit Psalm 71, het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de brief aan de Hebreeën. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Hebreeën 7. de versen 1 tot en met 17 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 71, het 10e vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 7, want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des allerhoogste gods die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welke ook Abraham van alles de tiende deelde, die, dat is Melchizedek, vooreerst overgezet wordt koning der gerechtigheid. En daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham de patriarch tienden gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen. En hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar aldaar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond onze behandeling van het leven van Abraham voortzetten in dit uur, wat ook een uur zal zijn van voorbereiding voor het heilig avondmaal. En we slaan daartoe voor onze tekst op het gedeelte wat u vanmorgen voorgelezen is, Genesis 14. En de tekst kunt u vinden in de versen 18 tot en met 20. Genesis 14, de versen 18 tot en met 20, waar we deze woorden lezen. Genesis 14, vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogste Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tienden van alles. Tot zover onze tekst. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, zijt een God die wonderen doet. Wij mensen zijn er alleen zo blind voor. De wonderen die iedere dag nieuw zijn, ze waren er ook weer vandaag. U gaf ons de gezondheid, u gaf ons deze zondag, u geeft ons deze dienst. En al die dingen zijn wonderen die aan onze kant niet verdiend zijn, maar die u ons in uw trouw telkens weer schenkt. Heere, open er onze ogen voor. Laat het dan ons ook tot stille verwondering mogen stemmen dat we vanavond in dit uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal ons mogen scharen onder uw woord en mogen luisteren naar dat heilig evangelie wat ook door deze schaduwen van het Oude Testament heen aan ons verkondigd wordt. Nu die wonderlijke, haast mysterieuze gestalte van Melchizedek aan ons wordt voorgesteld, die kwam in de naam van de levende God. En daarin al een heenwijzing is naar de grote koning en priester, die gekomen is in de naam des Heren. We bidden u, o grote koning, grote priester, gezegende Heere Jezus Christus, of u deze avond ook tot ons wilt komen, door uw woord en door uw geest. Kom in het gewaad van uw woord in ons midden en spreek in het gewaad van uw woord hem die het woord bedienen mag aan, ja, leg uw woorden in zijn hart en op zijn lippen. Ga in het gewaad van uw woord de rijen in dit kerkgebouw door en spreek mensen aan. Leg het woord op hun hart, pas het toe met de kracht van uw heilige geest. Heere, schenk gij uw priesterlijke zegen, een zegen die alleen voortvloeit uit uw handen die eens doorboord zijn. En dan weet u welke priesterlijke zegen van u wij het meest nodig hebben. U weet wat onbekeerden aan priesterlijke zegeningen nodig hebben. Namelijk dat zij ontdekt worden en ontgrond worden en afgebroken worden in zichzelf. Heere, dat is pijnlijk. Dat gaat dwars tegen alles wat in onze natuur leeft in. Maar wil u ons die grote zegen niet onthouden? Dat mensen die u niet kennen, die buiten u voortleven, vreemd zijn aan u en aan de werken van uw genade, zo gezegend mogen worden dat ze alles kwijtraken en zondaar voor u worden. Heere, schenk dat, opdat ze vanavond mogen zien dat ze het nodig hebben die ene naam te leren kennen. Die onder de hemel gegeven is om zalig te worden. Die koning te ontmoeten. Die een priester is tot in der eeuwigheid. Want als wij voort blijven leven zonder het ontdekkende licht van uw geest. En zonder dat in ons alle leunsels en ondersteunsels afgebroken worden. Heren, dan zullen we geen behoefte hebben aan de Heere Jezus. Dan is er ook geen plaats voor hem. O, maak plaats in ons leven. Voor het eerst, maar ook opnieuw. We bidden van u, Heren, wil u een zegen schenken aan hen die met de geestelijke dingen bezig zijn. Die iets van de nood van hun ziel beseffen, maar voor wie de dingen zo duister liggen. O God, wil u het laten zien wat uw woord zegt. Dat er bij u toch een tijd des welbehagens is. En dat u op het onverwacht, dwars door de duisternis heen, voor mensen die naar u hongeren en die u zoeken in al hun zielsverdriet, wilt omzien en hen wilt opzoeken in die gezegende hoge priester. Heere, spreek gij tot mensen met al de klachten en aanklachten van binnen, met al de duisternis om hen heen. Ik ben uw heil. Laten ze het uit uw mond mogen horen. Wil u ook hen gedenken, Heren, die iets van dat genadewerk van u mogen kennen. U weet hoe juist op een voorbereidingszondag en in een voorbereidingsweek de dingen zo toegesloten kunnen liggen en de aanvallen en verleidende stemmen van de vorst der duisternis vele kunnen zijn. En u bent u zo eens door uw knecht Melchizedek te zenden, midden in het aangevochten leven van Abraham gekomen, en hebt hem verkwikt, ongedacht, onverwacht. Heren, zou u ook het aangevochten leven van uw kinderen zo willen vertroosten, en er zo in willen overkomen, door die grote hoge priester. Dat hij die meer is dan Melchizedek, ongedacht en onverwacht, zichzelf mag openbaren en zijn volk vertroosten mag. Heere, schenk dat deze dag, deze week en bijzonder aanstaande zondag, wanneer uw disch staat aangericht en hij die groter is dan Melchizedek komt met de gaven van brood en van wijn, van versterking en van vertroosting. Heere, laat dan uw volk door die meerdere Melchizedek gelokt aan zijn tafel, door hem gesterkt en onderwezen mogen worden in de grote heilgeheimen die in hem te vinden zijn. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij onszelf iets aan zouden matigen of iets naar ons toe zouden halen wat niet uit u voortkomt. Maak ons allen, wie we ook zijn, deze week van voorbereiding eerlijk voor u. En geef dat wij eerlijk voor u onszelf mogen beproeven, ook in het licht van het woord van deze avond. Ja, zou u die zegen ook willen geven, Heren, dat er onder ons allen gevoeld, beseft, ervaren wordt dat u een God zijt die het hart doorgrondt. Het hart van Abraham, maar ook het hart van het kleinste kind onder ons en van de oudste in ons midden en van de hoogbejaarde voor de kerktelefoon en van hem die de mond deze avond tot u mag openen. Gij doorgrondt en kent ons. Heere, laat ons dan ook deze week onder de indruk van die dingen onszelf beproeven. En wil u, o grote koning en hoge priester, ons leiden. U weet wat nodig is, wat goed is voor ieder van ons. Heere, geef ook dat het woord zijn kracht mag doen in die zin dat er vanavond met aandacht en eerbied geluisterd mag worden. En wil u geven dat het woord indrukken na mag laten. Ook bij jonge mensen. O God, geef het. Dat er onder de jeugd van de gemeente velen mogen zijn. Die u de Heere leren zoeken. Wil u ze de rust opzeggen. En leer hun hart onrustig worden. Onrustig zijn. Totdat het rust vindt bij die grote koning. Die vredevorst. Die alleen vrede schenkt aan het aangevochten hart. Wees vanavond met ons, Heere. En dan bidden we niet alleen voor ons als gemeente. We dragen onze kerken aan u op. We smeken voor uw koninkrijk. Of u de dingen van de vorst der duisternis wilt verbreken. En uw werk wilt bevestigen. Ja, behoud gij het in het leven. In het midden der jaren. En wil u geven, o koning Jezus. Dat uw koninkrijk mag komen over deze wereld. Dat blinde heidenen de ogen geopend worden. Dat uw volk Israël, waar de sluiers en het deksel op hun aangezicht ligt als ze de profeten lezen, verlichte ogen ontvangen mogen. Dat mensen die vervreemd zijn van het evangelie van genade, misschien ook uit ons midden die eertijds hier waren, maar nu ver weg zijn, weggedwaald, niet alleen van de kerk, maar ook van uw woord en van uw dienst. O Heere, wil uw ogen openen, wil u ze terugbrengen. Breid uw koninkrijk uit. Breid ook uw vleugelen over ons uit. Heere, Heere, ontferm u over ons. En wees u ons genadig. We belijden het ook nu we de diepe heilgeheimen moeten ontvouwen die in deze woorden liggen opgesloten, dat wij niet verdienen dat u die heilgeheimen zou ontvouwen en ons licht zou geven en bediening. Maar zou u het willen doen, Heere, en zou u ook in het luisteren nog zegen willen schenken, droppels van genade, kruimels van vrije gunst. Heere, om ons kan het niet, maar we willen ook niet pleiten op iets in ons, maar we pleiten op dat ene, dat volkomen werk van die grote profeet, priester en koning, die meer is dan Melchizedek, die het waard is alle lof, aanbidding en eer te ontvangen. De gezegende Heere Jezus Christus. We vragen het in zijn naam alleen. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 110 en daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 110 wordt gezongen terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72 het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, hebt u de Heere wel eens ontmoet? Vreemde vraag, zal iemand zeggen, kun je de Heere dan ontmoeten? Er staat toch in de Bijbel dat God een geest is. En wie kan nu een geest ontmoeten? Bovendien, ergens anders in diezelfde Bijbel lees ik dat God een verterend vuur is en dat niemand bij hem wonen kan. Niemand kan God aanzien en blijven leven. Hoe kunt u dan vragen, hebt u God wel eens ontmoet? Al zijn al die dingen waar die aangehaald zijn. God is een geest. God is een verterend vuur. Toch blijft die vraag dringen, gemeente, heel persoonlijk. Heb jij God wel eens ontmoet? Want het is zo, wij kunnen God niet ontmoeten zoals hij is in zijn majesteit. Zoals hij is in zijn geestelijkheid. Maar God laat zich ontmoeten door Christus. Door zijn woord. En door zijn geest. En zo krijgt de vraag betekenis. Hebben we God wel eens ontmoet door zijn woord? Door zijn geest? In de Heere Jezus Christus. Want dat zal moeten gebeuren. Wil het goed met ons zijn, op weg naar de eeuwigheid. Abraham heeft God ontmoet, meerdere malen, soms op heel bijzondere wijze. Maar zeker op dat moment toen die wonderlijke priesterkoning tot hem kwam, Melchizedek. Toen heeft hij in Melchizedek Gods stem gehoord. En in Melchizedek God zelf ontmoet. En we willen daar met de hulp van de Heere vanavond bij stilstaan. Thema voor de prediking is de ontmoeting van Abraham met Melchizedek. Ten eerste het moment van die ontmoeting. Ten tweede de betekenis van die ontmoeting. En ten derde de gevolgen van die ontmoeting. De ontmoeting van Abraham met Melchizedek. Het moment, de betekenis en de gevolgen van die ontmoeting. Zoals we vanmorgen gezien hebben, vindt die ontmoeting plaats, die ontmoeting met Melchizedek, in het dal van de koningen, net zo buiten het latere Jeruzalem. Daar is Abraham gekomen nadat hij de legers van de verbonden koningen heeft verslagen. En daar ontmoet hij niet alleen koning priester Melchizedek, maar daar ontmoet hij ook de koning van Sodom. Op dat moment is Abraham eigenlijk in een hele gevaarlijke positie. Laten we dat maar niet onder ogen zien en ook niet onder tafel werpen. Waarom? Ik wil drie dingen heel kort noemen. Abraham heeft zojuist een overwinning behaald. Met een klein leger heeft hij de legioenen van die krachtige koningen verslagen. En nu komt hij daar bij die koning van Sodom en zijn trawanten, die daar staan in afwachting. Dan is het gevaar groot dat trots je hart vervult. Hoogmoed ligt aan de deur in het leven van alle mensen. En het is ook Gods kinderen niet vreemd. Het is ook Abraham niet vreemd geweest. Daar is het gevaar van de hoogmoed, van de trots, dat hij met zijn hand die legioenen van Kedorlaomer en de met hem verbonden vorsten heeft verslaan. Er is nog iets. Dat is het tweede gevaar. Abraham heeft een belofte gehad dat dit hele land waar hij nu als vreemdeling verkeert, hem door God gegeven zou worden. En nu heeft hij gezien dat God hem ook sterkt en zegent in het ten strijde trekken tegen de vijanden. En de verleiding zal er misschien geweest zijn, zou dit misschien de weg van de Heere zijn, dat de Heere nu bedoelt dat ik dit leger in stand houd en dat ik met dit leger rond ga trekken om de Amorieten en de Ferezieten en al die andere volken te gaan verslaan en zo eigenaar te worden van het land? Het gevaar bestaat dat Abraham door eigen hand, door zelf de Heere bij wijze van spreken te helpen, die belofte aan zich trekt. Met eigen middelen de belofte nabij de vervulling zoekt te brengen. En dat is ook een groot gevaar. Zoals uit verschillende gedeelten van het leven van de aartsvaders blijkt. En dan is er het derde. En dat is, Abraham is op dit ogenblik ontzaglijk kwetsbaar. Want na geweldige overwinningen mag de hoogmoed aan de deur liggen. Kan er de verleiding zijn om zelf in eigen kracht verder te gaan. En is er, dat is het derde, de zwakheid, de kwetsbaarheid ten opzichte van allerlei verleidingen. En we hebben het vanmorgen gezien. Door gebruik te maken van die koning van Sodom, probeert op dit kwetsbare ogenblik de vorst der duisternis Abraham te verleiden, opdat hij rijk zou worden uit de hand van de koning van Sodom. En op dat kwetsbare ogenblik, Abraham, wel een kind van God, wel de vader van de gelovigen, maar ook een mensenkind, een Adamskind, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Op dat ogenblik zendt de Heere een heel bijzondere vertegenwoordiger. Op dat moment, als Satan bezig is om zijn pijlen af te vuren en de koning van Sodom al in de richting van Abraham gaat met zijn verzoek, op dat moment wordt het woord van de koning van Sodom onderbroken en verschijnt daar een bode in de naam van de levende God. God werkt altijd verrassend. En God zendt zijn boodschappers en zijn getuigen, meestal op ongedachte momenten. Hier ziet u hem staan, waarschijnlijk in plechtig gewaad gehuld, Melchizedek. Wie is hij? Hij is eigenlijk een figuur, een gestalte, waar niet zoveel over te zeggen is. En waar toch weer zo heel veel over te zeggen is. Er is iets mysterieus rondom deze gestalte van de koning van Salem. Plotseling verschijnt hij. Plotseling is hij ook weer verdwenen. Wie is hij dan? Wel, de schrift zegt hier in Genesis 14 dat hij een koning is van Salem. Salem is de oude naam, u weet dat wellicht, voor Jeruzalem. Hij is dus een koning in de plaats waar het latere Jeruzalem gebouwd zou worden. En daar is hij een priester van de Allerhoogste God. Hij is dus niet alleen een koning, maar hij is ook priester. Priester van de Allerhoogste God betekent dat hij de God van Abraham dient. Dat hij nog één van de weinigen is die overgebleven is, die de ware God dienen. U weet, ook na de zondvloed was de kennis van de ware God verzonken geraakt in heidendom en afgoderij. Daarom was Abraham ook uit Ur der Chaldeeën geroepen. En zou Abraham tot een groot volk worden waar de vreze Gods en de dienst van de ware God bewaard zou worden. Maar ook al was Abraham al geroepen, er waren er toch nog zo'n enkele die de Baals niet diende en de Astarots niet diende en de maangoden niet diende, maar die de knie bogen voor de God van de vaderen. Voor de God van Abraham. Voor de levende God. En zo iemand was Melchizedek. Hij diende de Heer, de levende God. En door die God was hij aangesteld tot priester. Priester in de naam van de levende God. Hij bekleedde dus een ambt. Hoe dat gebeurd is, de schrift zwijgt erover. Maar hij is bekleed geweest met het ambt van priester en van koning. Dat is duidelijk. En die Melchizedek komt tot Abraham in de naam des Heren. Priesterkoning, gezonden door de levende God zelf. En als we dat zo vanuit die geschiedenis voor ons zien, gemeente, dan weten we dat wij in deze geschiedenis niet bij Abraham en niet bij Melchizedek mogen blijven staan. Dat weten we vanuit vele woorden uit het levend woord van God. Ook uit dat gedeelte wat ons uit de Hebreeënbrief is voorgelezen. Want daar wordt gezegd dat Melchizedek, die wonderlijke verschijning in deze geschiedenis van Abraham, dat die Melchizedek iemand is die eigenlijk in alle opzichten een heenwijzing is naar de grote priesterkoning, naar de grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. De apostel zegt zelfs in dit hoofdstuk Hebreeën 7, dat we van Melchizedek lezen. Nee, we lezen niet de naam van zijn vader. En we lezen ook niet de naam van zijn moeder. We lezen niet zijn geslachtsrekening. We lezen ook niet dat hij het einde der dagen had. Betekent dat dat Melchizedek geen vader had en geen moeder had? Ja, de Melchizedek die Abraham ontmoette had natuurlijk een vader en een moeder. En die Melchizedek is natuurlijk gestorven. Maar de apostel wil ons eigenlijk duidelijk maken het feit waarom Melchizedek in de Bijbel genoemd wordt. Het feit waarom zijn vader niet genoemd wordt en zijn moeder niet genoemd wordt en zijn sterven niet genoemd wordt, is hierom. Omdat Melchizedek type is en heenwijzing is naar de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus net zo priester en koning is als Melchizedek. Hij is priester, niet net als Aaron. Maar hij is priester net als deze Melchizedek, priester en koning. Ja, de apostel maakt het duidelijk dat deze gestalte van Melchizedek die in deze geschiedenis voor ons oprijst, alleen maar door de Heilige Geest bedoeld is om heen te wijzen naar de grote priester en naar de grote koning, Jezus Christus. Kijk, en dan krijgt die geschiedenis hier een ontzaglijke diepte. Want dan gaat het niet alleen meer over Abraham, die na die overwinnaar, na die overwinning een bezoek krijgt van een speciale priester in opdracht van de Heere. Maar dan wil de Geest schrift met schrift vergelijkend ons laten weten. In Melchizedek wordt iets zichtbaar van het komen van de Heere Jezus Christus tot zijn volk. Melchizedek komt tot Abraham in de naam des Heren. Daarin zie je iets van het komen van de grote hoge priester tot zijn kerk. En zullen we dat niet vergeten als we vanavond iets zeggen, kan maar iets zijn, over de betekenis van deze woorden die vanavond zo voor ons geopend liggen. Wat zien we dan? Laten we terugkeren naar de geschiedenis zelf. Melchizedek komt onaangekondigd, onverwacht. Plotseling is hij daar. En hij wordt ons voorgesteld. En dan wordt hij ons voorgesteld als Melchizedek. Dat betekent, heel letterlijk vertaald, koning der gerechtigheid. Er wordt ook nog gezegd dat hij koning van Salem was. En dat hij een priester was van de allerhoogste God. En dat hij voortbracht brood en wijn. Dus deze die koning was en priester tegelijk, komt daar Abram tegemoet met brood en met wijn. We zullen ons dat zo voor moeten stellen dat hij brood en wijn bij zich heeft. Waarschijnlijk ook meegevoerd op de ruggen van ezels. Hij zal dienstknechten meegenomen hebben en met dat brood en die wijn verstrekt hij aan Abram en aan zijn knechten. Dat brood, dat is bedoeld als versterking. Abram komt daar uit het noorden, komt daar van die veldslag terug. En nu wordt hij hier ontvangen in de naam des Heren. En nu mogen die krijgslieden, die misschien hun eerste vermoeidheid al te boven zijn, maar toch ook als uit de hand van God versterkende middelen ontvangen. Brood om te eten, om nieuwe kracht te krijgen. En de wijn is in de hand van deze priesterkoning toch wellicht zeker ook een eerbetoon. In de naam des Heren wordt Abram en de zijne wijn verstrekt. Hulde bewezen. Wijn het teken van de eer en van de overwinning. En dan gaat die priesterkoning spreken. En dan zegent hij als priesterkoning Abram. Gezegend zij Abram. In de naam van God, de Allerhoogste, die de hemel en de aarde bezit. En dan voegt Melchizedek daar nog iets aan toe. Hij zegent niet alleen Abraham, maar hij zegent ook de God van Abraham. Dat klinkt ons misschien wat wonderlijk in de oren. Gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Wat bedoelt Melchizedek met die vreemde woorden? Gezegend zij God. We begrijpen dat een mens gezegend kan worden. Dat Abraham gezegend kan worden. Dat betekent dat God hem zijn zegen schenkt. Maar hoe kan nu die Allerhoogste God, die God die het niet nodig heeft om door mensen gediend te worden, hoe kan een mensenkind God zegenen? Vergeet u het niet, gemeente. Dat spraakgebruik komt u in het Oude Testament wel meer voor. Dat God gezegend wordt. In Psalm 103, bijvoorbeeld, staat in de oorspronkelijke tekst: zegen mijn ziel de naam des Heren. En dat is in onze Bijbel terecht vertaald met: loof, loof mijn ziel. Het zegenen van God, dat is het loven van God. Dat is God gezegend noemen. Dat is de Heere eren. En nu zal Abraham in zijn hart dankbaar geweest zijn dat hij die strijd heeft mogen winnen. Nu zal Abraham inderdaad er klein onder geweest zijn. Dat leidt voor mij geen twijfel. Dat zijn strijd zo door de Heere bekroond is. Maar het is Melchizedek die openlijk de naam des Heeren dankt. En de naam des Heeren zegent voor de wonderen die hij gedaan heeft en aan Abraham heeft willen schenken. En als we dan zo die lijnen die we geprobeerd hebben vanuit onze geschiedenis wat naar voren te brengen, dan door gaan trekken. Dan hebt u voor uzelf dit toch al begrepen, niet? We mogen bij Abraham en Melchizedek vanavond niet blijven staan. Bij die ontmoeting in Genesis 14 niet blijven staan. Want bij alles wat Melchizedek tot Abraham spreekt, aan Abraham geeft, bij alles wat Melchizedek is, wijst Melchizedek heen naar hem die meer dan Melchizedek is, naar hem die priester is in de orde van Melchizedek. En daar willen we vanavond maar zo op een enkel ding wijzen, heel eenvoudig. Wie is die meerdere van Melchizedek? En hoe heeft zijn volk hem nodig? Hoe leert zijn kerk hem kennen? Nee, dan zeg ik niet dat alles wat ik noemen zal, zo in één moment geleerd wordt. Dat zijn dingen waar vaak veel tijd overheen gaat. En voor de een van Gods kinderen kan dit in bepaalde omstandigheden meer spreken en een ander kan daar weer bij stilgezet worden. De een kan daar veel van gezien hebben, de ander weinig. Maar zo leren Gods kinderen die meerdere Melchizedek nodig krijgen. Zo leren ze hem ook kennen. Als wat? Vooral als priester. Want daar ligt, naar mijn overtuiging, in dit hele gedeelte in Genesis 14 de kern. Deze komt als afgezant van de levende God. Priesterlijk geschenken brengend. En dat is toch het meest opmerkelijke bij die grote Melchizedek. De brief aan de Hebreeën waar we een stuk uit gelezen hebben is er vol van. Deze is priester in de orde van Melchizedek. Deze is de grote priester over het huis van God. En wat heeft die grote priester dan gedaan? Hoe kan die grote priester nu geschenken uitdelen? Wel, die grote priester, het wordt ons in Hebreeën uitvoerig verhaald, kan geschenken uitdelen, omdat hij al die schatten en al die geschenken betaald heeft met zijn eigen bloed. En daarin is de Heere Jezus Christus ver groter dan Melchizedek die leefde in de dagen van Abraham. Want deze Heere Jezus Christus heeft als priester een offer gebracht. Een offer voor de schuld, een offer voor de zonde. En hij heeft zichzelf aan de dood en aan de duisternis van de eeuwige nacht prijsgegeven. De toorn van God is over lichaam en ziel gegaan. Zo heeft hij zichzelf aan God geofferd. Waarom was dat nodig? Wel, u zegt vanwege de zonde. En dat is waar. Vanwege de zonde was het nodig dat de Heere Jezus Christus zichzelf offerde. Dat zijn gezegend lichaam gebroken werd. En dat zijn bloed vloeide. Dat hij van God verlaten werd. Vanwege de schuld en de ongerechtigheid. Een andere weg was er niet, waarin de zonde verzoend kon worden. Mag ik het vragen vanavond? Verstaan we daar iets van persoonlijk? Dat nu dat offer nodig was vanwege, nee, niet de zonde, maar vanwege uw zonde en vanwege mijn zonde. Hebben we er ook persoonlijk iets van geleerd dat er nu geen andere weg is en nooit zijn zal, waarin de zonde verzoend kan worden en het heilig recht bevredigd kan worden, dan in het offer van de grote hoge priester? Want de Heere Jezus heeft dat offer gebracht omdat er anders niet betaald kon worden. Maar door dat offer heen, of eigenlijk moet ik zeggen, door dat offer, heeft hij schatten verworven voor verloren zondaren. Voor verloren zondaren heeft hij redding verworven. Voor dode zondaren het leven verworven. Voor schuldige zondaren genade verworven. Hij heeft alles betaald en daardoor schatten verdiend. Schatten waardoor een verloren mensenkind wat zichzelf in de dood gezondigd heeft, zalig kan worden. Hebben we die schatten en die gaven van de Heere Jezus nodig gekregen? Zijn we heilig verlegen geworden om Hem te leren kennen? Is het in ons leven zo geworden zoals het bijvoorbeeld was bij die Romeinse hoofdman tijdens het aardse leven van de Heere Jezus Christus? Heere, spreek slechts één woord. Die man was verlegen geworden, heilig verlegen om een woord van de Heere Jezus. Een ander verlegen om de zoom van zijn kleed aan te raken. Een derde verlegen dat zijn grote schuld verzoend zou worden. Ach, zegt iemand, ja, dat is het nu. Dat weet ik met mijn verstand. En soms ben ik er ook wel eens gevoelig onder. Ik weet dat ik bekeerd moet worden. Ik weet dat het alleen door Christus kan. En ik ben ervan overtuigd dat ik die schatten en gaven van die grote priester nodig heb. Maar ik zit met twee dingen. Het eerste is, ik ben dat niet waard. En het tweede is, ik kan er niet bij komen. Dat zijn toch twee onmogelijkheden die er zo wel eens kunnen zijn. Niet? Ik ben het niet waard dat die koning zich over mij zou ontfermen. Dat God aan zo'n mensenkind genade zou bewijzen. Mijn beste vriend, u hebt gelijk. U bent het ook niet waard. En u zult het ook nooit waard worden. Maar vergeet u één ding niet. We lezen in de Bijbel dat Jezus Christus te zijne tijd gestorven is, die meerdere Melchizedek voor wie? Voor rechtvaardigen? Nee. Voor mensen die het waard zijn? Nee. Die meerdere Melchizedek is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Voor de vijanden. Hoort u het niet, dan kan het voor vijanden. Dan kan het bij die meerdere Melchizedek voor goddelozen. Ja, maar dat andere dan. Hij is voor goddelozen gestorven. Ellendig geworden, met goederen vervuld. Maar ach, ik zit zo vast. Ik ben zo blind. Midden in de dood. Luister u eens, er wordt niet voor niets gezegd in die diepe woorden van de brief aan de Hebreeën dat de Heere Jezus priester is naar de orde van Melchizedek. Want dat betekent dat hij niet alleen maar priester is, maar hij is ook koning. En wat is nu het werk van die grote koning? Wel, hij die priester en koning is, priesterlijk gave verdiend heeft, kan als een machtige koning alle vijanden verslaan. Hij kan de dood verbreken. Hij kan de banden van de dood verbrijzelen. Hij kan blinden het licht in de ogen geven. Hij kan armen met goederen vervullen. Denk toch niet gering van de almacht van die koning. Want hiertoe wordt Christus gepredikt als de grote Melchizedek, opdat wij zouden beseffen hoe groot zijn priesterlijke liefde is. En hoe machtig hij is als koning. En die machtige koning en die ontfermende priester komt met gaven. Welke gave. Ach, we zouden het vanavond maar zo willen noemen. Hij komt met de gave van zijn zegen. Wat is dat eigenlijk, zegen? Ach, u weet toch wat dat is? Dat is het werk van een priester, heel bijzonder. Dat hij Israël moest zegenen in de naam van de Allerhoogste God. Dat was het werk van die priester Melchizedek. Dat hij Abraham in de naam van de Heere mocht zegenen. En u ziet misschien in gedachten dat tafereel al voor u in het dal van de koningen. Daar knielt Abraham met zijn zwaard en met zijn schild wat hij net heeft afgelegd neer. En daar breidt Melchizedek zijn handen uit en zegent hem in de naam van de Allerhoogste God die de hemel en de aarde bezit. Wel, dat is maar een flauw beeld van hoe de Heere Jezus zegent. Want die zegen van de Heere Jezus Christus is veel hoger en veel dieper en veel rijker dan de zegen van welke priester uit het Oude Testament dan ook. Want hoe zegent de Heere Jezus Christus de zijne? Hij zegent ze met zijn doorboorde handen. U moet er eens op letten. Hoe vaak juist de opgestane Heere Jezus Christus aan ons geschilderd wordt in het evangelie als de zegenende Heere Jezus Christus. Hij komt door gesloten deuren en zegende hen. En als hij straks afscheid neemt van de zijne en opvaart ten hemel, dan is het laatste wat die discipelen zien. Ja, wat is het eigenlijk dan? Zijn dat zegenende handen. En als hij van hen opgenomen werd, zo zegende hij hen. Dan zien ze die handen met die littekenen. En zo leeft de kerk van Christus na de hemelvaart. Onder zegenende handen. Onder handen met littekenen. Onder handen die doorboord werden. En daarin wordt duidelijk hoe zegent Christus de grote Melchizedek zijn kerk. Hij zegent ze als de grote hoge priester. Hij zegent ze in de naam van zijn God en Vader. En hij zegt tot verslagen harten en bedroefde van geest, u hebt God vertoornd. En u kunt die toorn nooit stillen. U hebt uw geweten verwond en u kunt die wond nooit helen. U hebt schulden aaneengeregen, bergenhoog, hemelhoog en u kunt die berg nooit slechten. Maar ik ben het. Die u mijn vriendschap biedt. En in wie God zo bevredigd is. Dat als hij door mijn bloed. En als het ware door mijn zegenende handen. U aanziet. Dat hij uw zonden niet meer gedenkt. En dat hij uw ongerechtigheden vergeeft. De zegen betaald met het bloed is de zegen waarin God ten volle meekomt. Waarin God laat zien, ik ben bevredigd door het bloed van mijn lieve zoon. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust de hitte. Van mijn gramschap is in die gezegende littekenen geblust. Wat een wonder als je door het geloof in het licht van de schriften een blik mag slaan op die zegenende handen. Want daarin komt al Gods welbehagen, al Gods gunst, al Gods ontferming mee. Gezegend zij Abraham de Heer. Ach, als dat je te beurt valt, dat je door een bezoek van die hemelse Melchizedek liefde van God en de gunst van Christus ervaren mag. iets mag zien, al is het misschien door de nevels, van het ik vind in gunst en niet in wraak uw lust. Dan smelt je weg. Dan word je zo klein. Dan zeg je, Heere, en dat voor mij? Voor zo'n schuldenaar, een die de dood en de eeuwige duisternis verdiend heeft. Bebloede handen, zegenende handen. De grote hoge priester Melchizedek. Kijk, en dan geeft de Heere niet alleen maar zijn zegen, die hij afdrukt in het hart, waar Gods kerk iets van gaat beleven, waar ze iets van ervaren. Maar dan geeft hij daar ook de tekenen bij. Want het gaat om de zegen van Melchizedek. Ook voor Abraham. Dat is het belangrijkste. Maar Melchizedek gaf er ook zichtbare, tastbare tekenen bij. Een van de oude schrijvers zegt, dat is net als bij de sacramenten. Daar gaat het om de zegen van God. Dan gaat het om het ware geloof. Maar de Heere geeft er die tekenen bij tot bevestiging en tot versterking. Want ach, de Heere die weet zo hoe zwak van moed en hoe klein van krachten zijn volk is. Dat ze stof van jongs af zijn geweest. Onze belijdenis zegt, God heeft die sacramenten, die tekenen en die zegelen gegeven vanwege onze zwakheid. Want die blinde, dwaze mensen, dat zijn ze toch in zichzelf. Ja, die struikelen zo vaak. En die hebben zo te vechten met de vijand die ongeloof heet. Die kunnen het er niet voor houden. Die dwalen af. En nou zegt de Heere, die grote Melchizedek, dit is mijn zegen. Maar ik geef er ter wille van uw zwakheid, ter wille van uw zwakke geloof, ter wille van uw bestreden geloof, de tekenen en de zegelen van mijn liefde bij, waarin ik het verklaar, waarin ik het nog eens zichtbaar u voor ogen stel. Hoe lief ik u heb. En u weet het. Dat zijn de tekenen van het avondmaal met name. Van het brood en van de wijn. Teken van Gods gunst voor zijn zwakke, dwaze, schuldige, bestreden volk. Teken waarin hij in op wil beuren en wil versterken. Ziet dat mijn zegen, dat de kracht van het bloed van mijn lieve zoon werkelijkheid is. Dat wat ik tot u gesproken heb, dat wat ik in uw leven gedaan heb, dat dat echt is. En de wijn het teken van het bloed. Ja, het zijn tekenen ter versterking, het zijn ook eretekenen. Want het mag toch ook wel eens aan de avondmaal zo zijn, niet? Dat die tekenen zo heilig en zo groot worden, dat je bij wijze van spreken wel op je knieën avondmaal zou willen vieren. Vanwege de grootheid van de tekenen. En de grootheid van die vorst des levens. Van die Melchizedek. En dat je erover verwondert dat de Heere aan zo'n mensenkind, aan zo'n dwaze blinde, zo'n eer bewijst. Dat ze bij brood en wijn zijn naam en zijn zegen mogen gedenken. Dat is toch een eerbewijs. Dat hij ze opheft uit het stof. En dat hij ze het brood en de wijn als tekenen van zijn gunst geeft. Kijk, gemeente, en dat is het nu. Wat de Heere wil zijn in Christus. Voor een arme zondaar. Ach, ik weet het, ik heb er maar iets van gezegd, maar aangestipt. Dat is het ook. Wat de Heere zijn volk wil leren. Dat is het ook. Waar ze iets van leren. De een meer. De ander minder. Maar wat nodig is. Om door woord en geest Christus te ontmoeten. Denk niet. Dat het buiten de Heere Jezus kan. De zaligheid is in geen ander. Het is nodig om hem te leren kennen. Denk niet dat het zonder de Heere Jezus kan. Want buiten Jezus is geen leven. En als u daarom, ja, misschien wel eens gevoelig bent. Of misschien wel eens verlangen bent. Rust toch niet. Voordat u iets van die gezegende borg en zaligmaker mag kennen. Al is het het kleinste, het geringste. Dat u mag zien in hem een weg ontsloten. Een mogelijkheid om zalig te worden. Maar rust niet voordat ge Jezus ontmoet hebt. Iets van hem hebt leren zien. Alleen zo ook. Kunt ge avondmaal vieren. Doen tot zijn gedachtenis. Dat kunt u toch niet doen. Als hij volkomen een vreemde voor u is. Als die grote hoge priester. In zijn naam, in zijn ambt en in zijn werken. Een gesloten boek voor u is. Nee. Dan kan het niet. Dan is er reden, gemeente, om in deze week van voorbereiding onze knieën te buigen. En te smeken of hij, die grote God, ons diep ontdekken wil aan onszelf. En plaats wil maken voor de Heere Jezus. En die meerdere Melchizedek aan ons hart wil openbaren. Maar als er nu iets ervaren is, en er wordt altijd iets ervaren in de ontmoeting met hem, al is het nog zo door de schaduwen heen, een blik op hem geslagen, nog zo vanuit het verlangen en vanuit de drang van het hart, een levend zoeken en nodig hebben van hem is, die zich in zijn woord openbaart. Ach, deze koning biedt het aan. Aan al zijn volk, ook aan de kleintjes. Ook aan mensen die in zichzelf zo van verre staan. Hij biedt het aan als de meerdere Melchizedek ziet. Hier ben ik. En wat gebeurt er dan? Ja, daar nog heel kort over. Zo de Heer het geeft. Hopen we er volgende week wel meer over te zeggen. Wat gebeurt er dan? Wel, dan lezen we dat als God Melchizedek deze opdracht gegeven heeft. En Melchizedek komt en doet wat de Heer hem bevolen heeft. En in dat opzicht is hij een beeld van de Heere Jezus Christus. Een diep en een schoon beeld. Dan staat er zo heel eenvoudig. Maar dan moet u ieder woord maar onderstrepen. En Abraham gaf aan Melchizedek tiende van alles. Was het tiende geven. Dat betekent dat hij van al zijn bezit, niet alleen van de buit, maar van al zijn bezit. Dat hij tiende gaf aan Melchizedek. Daarmee eerde die Melchizedek als priester. Want tiende werden betaald aan de priester. Maar tiende werden niet alleen maar betaald aan de priester. Ten diepste werden die betaald aan God. De priester was de middelaar tussen God en tussen het volk. En die priester ontving die tiende in de naam van God. En in die tiende drukte de man of de vrouw die die tiende gaf uit: ik wil alles aan God geven. U bent alles waard. Kijk en denk daar nu maar verder over na. Als God in Christus afdaalt en iets van die rijke gave van genade laat zien, dan breekt je hart, hebben we al gezegd. Dan word je klein. Maar dat is niet het enige. Zeker niet. Dan bloeit die tere, zeldzame bloem op in je ziel. Die liefde heet. Dan zeg je: hem al mijn liefde waardig schatten. Wijl hij mijn rechterhand woud vatten. Dan zeg je met David in Psalm 18: hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dat is toch wat gebeurt als God wat geeft. Als de Heere je ontmoet. Als midden in de vragen, midden in de schuld, midden in de strijd, de Heere zelf in Christus afdaalt. En tot je ziel spreekt. Zijn handen uitbreidt. Onder het woord of aan zijn tafel. Dan leeft er liefde in je hart. Hartelijk zal ik u lief hebben. En dan zou je de Heere alles willen geven. Dan zou je hem alles waard willen schatten. En dan kom je er ook nog achter, juist op zo'n moment, dat zelfs op die gezegende momenten we de Heere nooit naar waarde kunnen danken en nooit naar waarde kunnen eren. Maar vergeet één ding dan niet. Dat van die grote priester Melchizedek ook gezegd wordt in deze tekst: en hij zegende God. De Allerhoogste, de Heere des hemels en der aarde. En ook dat wijst heen naar de Heere Jezus Christus. Hij is de zegenende hoge priester, de lovende hoge priester, de dankende hoge priester. Die in het leven van zijn kerk weet hoe zwak en hoe onvolmaakt de liefde is. Het geloof is, de dankbaarheid is. En die nu die dankgebeden van zijn volk, ondanks alle tekort, opneemt en reinigt in zijn volmaakte dankgebed. En in de hemel het zegt: gezegend zijt gij. Gezegend zijt gij. O Allerhoogste. Daar mag je bij het avondmaal wel eens iets van ervaren, toch? Dat nu die borg wiens lichaam gebroken is en wiens bloed vergoten is, als de kruisdood gestorven is, opdat hij volmaakt zijn vader zou zegenen. Gezegend zijt gij. En opdat hij dat doen zou uit naam van zijn kerk. Gezegend zijt gij. U kunt het niet. Zoveel tekort. Maar het gebroken brood en het vergoten wijn is er het teken van. Hij doet het. Hij alleen. Zouden we dan niet voor hem buigen? En hem aanroepen? Als het van hem gezegd is: ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Amen.
Thank you.
Zoals gebruikelijk willen we nu voor het einde van de dienst eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Dat is dat gedeelte van het avondmaalsformulier dat betrekking heeft op het zelfonderzoek. Het eerste gedeelte dus van het formulier voor het avondmaal. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk eet, dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij zo ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich voor deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte van ons formulier. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij die alle dingen weet, die het diepst van ons hart doorgrondt, die kent wat aan gedachten en innerlijke roersel er is in ons binnenste. Tot U komen wij. We zeggen Uw naam eerbiedig dank dat we zo tweemaal in de kerk mochten zijn en dat U Uw woord gaf. Heere, we hebben van deze dingen maar iets kunnen zeggen, maar wil U geven dat er stof mag zijn om te overdenken en onszelf te beproeven. En wil U geven dat de zelfbeproeving ons uit mag drijven tot die grote koning, priester, profeet, die meer is dan Melchizedek. Priester in die orde. Heere Jezus, ontferm U over ons. Breng mensen die U vrezen, maar die zo van verre staan, misschien nog wel nooit avondmaal gevierd hebben, zo nabij, dat er zondag vrijmoedigheid en verlangen mag zijn. Wil Uw volk oefenen in deze dingen en laten zien de schatten die er in die hoge priester te vinden zijn. Wil allen die U niet kennen, ook hen die misschien wel goede gedachten van zichzelf hebben, voor zichzelf bewaren en wil hen geven, Heere, om als arme zondaren te smeken om wat ze nog missen, de kennis van die gezegende zaligmaker. Heere, denk aan ons. Wees met ons alle deze week die begon. Geef dat bij alle strijd en verwarring die een week van voorbereiding kan zijn, Uw woord en Uw geest ons niet mag verlaten. Wees met allen die bedroefd zijn, bijzonder ook met de bedroefde familie van der Boom, waar deze week dagen van droefheid de begrafenisdag zal zijn. O God, wil in deze dagen vanuit die grote hoge priester die bewogen is, alles nog wel maken. En laat ook in deze droeve dagen ervaren mogen worden dat Gij nog werken wilt en genade wilt bewijzen. We smeken dat, Heere, voor hen en voor ons allen om Jezus wil. In dankzegging. Amen. Psalm 139, het 14e vers is onze slotzang. 139 vers 14. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.